Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Welkom bij de livestream over systeemdenken. Dit is aflevering 4. We hebben het eerst gehad over wat is systeemdenken in aflevering 1. Kan je allemaal terugzien op YouTube. We hebben het in aflevering 2 gehad over complexiteit. Het systeemdenken is vooral handig om goed om te gaan met complexiteit. In aflevering 3 hebben we gekeken naar het KNEFIN, model voor omgaan met, framework is het zelfs, voor goed omgaan met complexiteit. Ik noem het altijd CINEFIN, want dat is volgens mij hoe je het schrijft in het Nederlands. En vandaag gaan we met het kroonjuweel van systeemdenken beginnen, het Viable System Model. Het zal een introductie zijn waarschijnlijk, want het is een groot en uitgebreid onderwerp. En dat ga ik doen samen met niemand minder dan Ed van der Winde, de voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenken. Hallo Ed, goed dat je
bent. Hi. Ik zit vandaag in een ander hokje zoals je ziet. Dus, ja. ik ben bij een bevriende relatie en die hebben mij in het rommelhokje gezet om dit te kunnen doen. Dus,
ik wil geen suggesties doen, maar vanwege het tegenlicht zie je eruit alsof je ondergedoken bent.
Wacht even, ik kan niet, het is een oude donkere kamer, dus misschien kan ik in een soort rood licht gaan zitten.
Ja, nee, ik vind het prima, maar hoe zeg je dat?
Wordt het hier beter van? Nee. Nou, zo word ik heel donker. Dan heb je... Oh, dat is wel... Is dit beter?
Ik denk het wel, ja. Ik kan in ieder geval je gezicht zien.
Doen we het zo. Doe ik het met het licht van de laptop.
Ja. Hartelijk welkom. We gaan het vandaag over het Viable System Model hebben. Daar ben je ongetwijfeld zeer bekend mee.
Bij allebei, ja.
Ja. Wat is... voor jou het eerste moment dat je met het Viable System Model in aanraking bent gekomen?
Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is, grofweg. En het was het Viable System Model was eigenlijk ook een van de eerste kennismakingen met systeemdenken als geheel voor mij. Dus ik was met een opdracht bezig. Letterlijk wat ik dacht is, waarom gaan dingen nou nooit een beetje vanzelf? Gewoon organisatorisch. Dus ik kom uit de IT, maar technisch is vaak hebben we geen problemen. Daar komen we wel uit. En toen ging ik googlen. En een van de eerste mensen die ik tegenkwam op het internet waren filmpjes van Stafford Beer. En dat is de geestelijk vader van het Viable System Model. En dat integreerde me eigenlijk gelijk. Het eerste boek wat ik volgens mij aanschafte en waar ik verder in ging lezen. Niet dat ik het helemaal snapte de eerste keer, maar was een van de boeken van Stafford Beer. Ik weet niet meer goed welke ik als eerste heb. Ik denk Brain of the Firm. Eerst is die ik gelezen.
Niet de makkelijke
dus mijn kennismaking was... Dus de link voor mij was van... Ik had door van, hey, dit is een model dat zegt iets over hoe je organisaties in moet richten. En wat ik al zei, ik snapte het niet direct, maar ik had wel het gevoel van, er zit hier iets in wat een hoop andere mensen niet, snappen. En wat ik graag beter wilde kennen. Dus dat was de aanleiding. Ik wist in welke richting het wees. En toen ben ik ermee aan de slag gegaan.
Oké, heel goed. En wat was het dat je dacht van, hey, dit is het, dit zou het wel eens de oplossing kunnen zijn?
Het was anders dan modellen die ik eerder gezien had. Zullen we zeggen, de bekende. Ik bedoel, je hebt natuurlijk veel meer organisatiemodel. Ik had bij dit model voor het eerst gevoel van, hier zit een wetenschappelijke basis onder. In plaats van dat het een soort best practices zijn, ad hoc kennis die bij elkaar gedaan is, die niet nutteloos is in andere modellen. Maar ik had hier het gevoel van, dit heeft dit heeft power, zou ik zeggen. Of dit heeft een bepaalde stevigheid.
Ja.
Ja.
En dat en ging dat ook al zo voor die stevigheid, dat het voordeel van het viable system model is dat het op cybernetica gebaseerd is, wat een op wiskunde gebaseerde theorie over informatie, hoe informatie zich door organisaties verspreidt.
Ja.
Het is geen sociologische of sociaal-psychologische theorie. Vond je dat al meteen fijn of was dat nog niet 1, 2, 3 op de radar?
Nou, ik vond, zullen we zeggen, de manier waarop Stafford Beer denkt en schrijft, vond ik fijn, vind ik fijn. Dus ik vind het fijn om zijn boeken te lezen.
Ja.
Dus net zoals ik het fijn vind om sommige romanschrijvers te lezen, zullen we zeggen.
Ja, hij heeft een fijne schrijfstijl.
Ja, en er zijn twee dingen. Van als je Brain of the Firm leest, wat je onmiddellijk duidelijk wordt, is dat het model is afgekeken van de natuur. Het is gebaseerd op hoe ons eigen zenuwstelsel werkt. Nou, dat is een trucje wat vaker wordt toegepast. De natuur heeft flink wat dingen best goed uitgevogeld die we zelf nog niet goed snappen. Dus
ja. We
geloof ik ook hele stevige lijm die van de poten van chameleons of gekko's of zo is afgeleid. Maar de natuur heeft veel dingen verzonnen. Dus dat vond ik interessant. Ik heb wel vertrouwen in, zullen we zeggen, afkijken van de natuur op die manier.
Ja.
En voor de rest, ja, dat die stevigheid is de stevigheid van de wetenschappelijke methode eigenlijk. Dus de Stafford Beer en veel van zijn collega's toen de tijd. Als je naar cybernetica kijkt, dat is op zich een specifieke tak van het systeem, denk ik, maar de cybernetica is cybernetici denken wetenschappelijk heel erg strak.
Ja.
Dus ja, en dat spreekt mij sowieso aan. Ik ben wel, ik geloof wel in de wetenschap.
Kijk, ja, dat is handig. En ben je het toen ook gaan toepassen? Heeft het ook tot?
Op zich. Je hoort mij een beetje aarzelen, omdat het. Het eerste wat het met mij deed is dat ik om me heen de dingen die ik zag vanuit een ander kader kon zien. Dus ik ging dingen begrijpen die ik niet begreep. Dat ik dacht, oh ja, dat is daarom. Of dat is aan de hand. Of dit zie ik gebeuren. Dus het bracht mijzelf. Het gaf mijzelf een andere blik op de organisaties waar ik in rondliep.
Mm-hmm.
Het toepassen. Of het, dus daar zat de moeilijkheid in. Daar liep ik ook wel tegenaan. Er lopen meerdere systeemdenkers tegenaan. Systeemdenken als geheel. En in het bijzonder het viable system model. Het is best moeilijk om er respect over te hebben. Ook als je het makkelijk uit kunt leggen. Dat kunnen wij volgens mij allebei wel een poging toe doen. Maar het is moeilijk voor mensen om het te begrijpen. Ik heb het zelf de laatste tijd wel eens vergeleken met van als je. Je kunt bijvoorbeeld mensen moeilijk uitleggen in een boekje hoe je moet fietsen. Fietsen is een soort, dat moet je oefenen.
Ja.
En ik denk dat dit soort kennis, dus het systeemdenken, als je het niet gewend bent, is een beetje als fietsen. Je kunt het niet puur op basis van een uitleg doen. Je moet er ook mee aan de slag. Dus
ja.
Zelfs al leg jij of ik het best goed uit of simpel uit, dan zie je mensen knikken en dan herkennen ze dingen. Maar om er dan daadwerkelijk iets mee te doen en op de praktijk toe te passen, dat is best ingewikkeld. Dat vond ik dus zelf ook ingewikkeld. Wat niet wegnam dat ik het wel voor mezelf in ieder geval gebruikte. Om mezelf te helpen om te zeggen, oh, maar dit is aan de hand. En dan probeerde ik het op die manier te verwerken.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik er in al die jaren, durf ik te zeggen, stapje bij stapje steeds beter in geworden. En dus een recente opdracht heb ik vrij direct het viable system model gebruikt zonder het precies zo te noemen. Ja, het staat ergens in een voetnoot.
Ja.
En dan heb ik het vertaald naar een IT-situatie. Dus het wordt ook... dat is eigenlijk een voortdurende doorleren. Van hoe kun je het verschil met de manier waarop mensen naar bestaande organisaties kijken. Naar IT kijken. Hoe kun je dat verschil met wat het Viable System Model eigenlijk vanuit een hele andere kant beziet. Hoe kun je dat verschil zo klein mogelijk maken. En dat,
ja. En, maar het lijkt er ook op, net als dat is mijn ervaring, dat op het moment dat je het Viable System model laat zien hoe alle organisaties die levensvatbaar zijn, dat wil zeggen dat 3 tot 5 jaar bestaan op zijn minst, hoe die georganiseerd zijn, dat is, als je daar onderdelen van mist, dan hou je gewoon op te bestaan. Maar heel vaak zijn die dingen suboptimaal of organisch gegroeid, er is niet over nagedacht.
Ja.
Ja. En mijn ervaring is op het moment dat je dan, het niet hoef je niet eens te noemen, maar als je dan directies uitlegt van joh, hier gaat iets fout, want en dan vertel je gewoon welke regels van het Viable System model worden overtreden.
Ja.
Dan, dan is het wel heel vaak zo dat ze dan meteen inzien van oh ja, inderdaad, dat is inderdaad een weeffout in onze organisatie. Iemand die ik opgeleid heb, Wendy den Doop, die heeft een GGZ-instelling. Die was daar binnengekomen met de opdracht om het communicatieprobleem op te lossen. Kwam erachter met het Viable System model dat de hele structuur gewoon onhandig was. Ze hadden 2 managers op 1 afdeling zitten. En de directeur die daarboven zat, die managers werden niet serieus genomen. Maar de directeur die daarboven zat, die werd eigenlijk de enige waar ze naar luisterde. Dus, maar zij was vervolgens helemaal aan de hand van het Viable System model uitgelegd aan de directeur. Ja, die kan zijn dat hij een hele slimme directeur was, maar die snapte het meteen in 1 keer. En die heeft meteen de boel gerealiseerd. En nu draait het weer prima. En het blijkt er gewoon geen communicatieprobleem te zijn. Het was gewoon dat was een structuurprobleem.
Ja, maar het hangt ook denk ik af van de grootte van de organisatie waar je...
Dit was 50, 60 mensen die er werkten. Dus
ja, dat is een fijne grootte. Dat je het... Ja, je kunt het bevatten. Als je een grotere organisatie hebt, zie je vaak ook dat... je praat er met een aantal mensen en ook als die mensen enthousiast worden, er zit een hele ring omheen van andere mensen die ook gewoon hun best doen op hun eigen manier. Maar die werken gewoon binnen de bestaande logica, het bestaande systeem. En dan krijg je daar een spanning tussen die niet altijd makkelijk op te doen. Als voorbeeld, een van de dingen die het Viable System model zegt in systeem 4, het zijn 5 subsystemen, dat silo-vorming, dat is een groot probleem in de strategische, strategische kant van de organisatie. Zie je vaak veel silo's, we hebben allemaal verschillende strategische afdelingen. En die silo-vorming op zichzelf is iets wat een probleem is, want eigenlijk moet je al die strategieën bij elkaar brengen. In grote organisaties is dat best moeilijk om aan te kaarten, want het is letterlijk zo ingericht. Je hebt al die verschillende afdelingen.
Ja.
En alleen al om die afdeling te zeggen, ga nou 4 keer per jaar bij elkaar zitten, bespreek het even met elkaar, jullie plannen.
Ja.
Dat is al best een dingetje.
En het probleem van silo's is als je 1 silo mee hebt, dan heb je nog niet de andere silo's mee. Dus,
nee, dat klopt.
Dat is het hele kenmerk van silo's. Je begon al wat inhoudelijk over het Viable System model. Ik zei al, het Viable System model is hoe organisaties die levensvatbaar in elkaar zitten. Kan je iets uitweiden over wat betekent het om levensvatbaar te zijn?
Nou, dat is het woordje viable natuurlijk. De beste vertaling naar het Nederlands is levensvatbaar. Letterlijk weten te overleven in de wereld. Dus jij zei het net ook al van organisaties die het al wat langer volhouden. Die op een of andere manier 5, 10 jaar blijven bestaan. Die zijn dus de facto levensvatbaar. Dus dat betekent dat ze op een of andere manier... de kenmerken van het Viable, die het Viable System Model aankaart, in zich hebben. Dat gaf je ook al aan. Dat kan heel erg, op een soort verdraaide manier zijn, op een soort inefficiënte manier. Maar op een of andere manier weten ze dat dus voor elkaar te krijgen. Dus in de basis is, als een bedrijf weet te blijven bestaan, dan zit er iets goed in. Ja. Zeggen. Dan gaat het goed.
Duidelijk.
Het is vaak van... De kunst om inderdaad de logica van het Viable System Model expliciet toe te passen, zodat je de inefficiënties als het ware eruit haalt. Dus heel vaak weten organisaties te overleven, te blijven bestaan, doordat ze via de officieuze kanalen dat mensen het als het ware de boel drijvende weten te houden.
Ja. En het gaat wel eens mis. En kan je het ook omdraaien? Dat als dus, dus laten we kijken naar Credit Suisse. Dat is natuurlijk een bedrijf dat bestond uit mijn hoofd 136, 137 jaar. Ja. Nou, dat was dus heel lang, heel levensvatbaar. Het is nu overgenomen. Volgens mij zegt Stafford Beer dat als je overgenomen wordt, dan was je dus kennelijk niet levensvatbaar. Is het zo dat de Credit Suisse opgehouden is levensvatbaar te zijn in een hele korte tijd?
Nee, ik denk dat in de natuur gebeurt niks van het een op het andere moment. Alles gaat geleidelijk.
Ja.
Wat je bij ook bij de vorige bankencrisis zag, is wat er toen gebeurde, is dat banken eigenlijk in leven werden gehouden door de omgeving. We gingen allemaal, als we zeggen, belastinggeld erin pompen om die banken overeind te houden, omdat we het alternatief nog erger vonden.
Ja.
Wat je daar eigenlijk ziet, is dat levensvatbaarheid, of een systeem, een organisme, een organisatie levensvatbaar is altijd een relatie tussen de organisatie en de omgeving waar die in opereert. Op het moment dat een Credit Suisse of een bank geholpen wordt doordat we ons belastinggeld erin stoppen, dan zijn ze levensvatbaar in die context.
Ja.
Dan nog, als die context verandert, zullen we zeggen, dus het heeft niet eens zo alleen met de interne kenmerken te maken, het heeft ook te maken met die relatie. Dus de dodo deed het altijd verschrikkelijk goed als organisme. Ja. Totdat ze zeggen, al die westelingen langzaam dachten, deze vogel kunnen we makkelijk vangen en opeten.
Ja, lekker grote kippen lopen hier gewoon suf rond. Dat is mooi.
Ja, ja. Dus,
maar jij zegt van, dus als we kijken naar 2008, toen die banken gered werden. Dan waren dus een aantal banken alleen levensvatbaar met staatssteun. En jij zegt van ja, dat is dan ook een vorm van levensvatbaarheid. Maar kan je ook niet gewoon zeggen dat hun levensvatbaarheid toen al zeg maar minder bleek te zijn dan...
Wat je denk ik wel hier kunt zien is dat ze hebben zich wel erg afhankelijk gemaakt van dus het feit dat die omgeving ze op een gegeven moment wel zal redden. Dat betekent dat hun interne structuur, sta er ver vanaf, dus ik weet het niet precies, maar ze kunnen niet op eigen benen staan. Als op een gegeven moment de wereld zegt van ja, sorry jongens, we gaan jullie niet meer redden, dan sodemieteren ze ook echt om. Ja. Dus als je naar de kenmerken van het viable system kijkt, wat intern daar geregeld zou moeten zijn, is denk ik te weinig, is denk ik te klein. Dus in die zin zijn ze denk ik niet levensvatbaar. Ze kunnen eigenlijk niet veel variatie in de omgeving aan. Nee. Daar komt het op neer. Ze zijn daar te afhankelijk van geworden. En een goed levensvatbaar systeem kan veel variatie in zijn omgeving aan. Kan met een hoop verschillen omgaan. En toch nog in leven blijven. Er zit altijd een grens aan. Dus als mens kunnen wij... Nou ja, je ziet het letterlijk. Er zijn mensen die in poolgebieden leven. Er zijn mensen die in woestijnen leven. Wij kunnen in die zin heel veel verschillende omgevingen... Dat kunnen we naar onze hand zetten voldoende. Tegelijkertijd, er is een grens. Op het moment dat je mij in een kamer zet... en je trekt alle zuurstof eruit... Ja, dan doet dit systeem het niet meer. Dan houdt het gewoon op. Dus daar kan je niets aan doen.
Op Mars wonen gaat
ook... Wordt het ook moeilijk. Ja.
Maar dit denk ik wel een interessante vraag... waar ik zelf nog nooit over nagedacht heb. Vind jij levensvatbaarheid, is dat een aan-uitknop... van je bent of levensvatbaar of niet... vergelijkbaar met zwanger zijn? Je bent of zwanger of je bent het niet? Of is het meer een analoge draaiknop... vergelijkbaar met een dimmer van een lamp... waarmee je kan zeggen van... nou, we hebben 80% levensvatbaarheid, 90%... en soms daalt het naar 15%... en dan komen we in de problemen.
Ik denk dat het, ik heb de neiging om te zeggen, het is meer een dimmer.
Mm-hmm.
Maar als je naar de onderdelen van het viable system model kijkt, wat ik al eerder noemde, het viable system model bestaat uit 5 grote onderdelen. Als je een van die onderdelen mist, een van die kenmerken,
mm-hmm.
dan lukt het sowieso niet. Dan ben je niet viable. Zullen we zeggen, dus je hebt die kenmerken nodig, maar in die kenmerken kan je van enorme inefficiënte manier waarop het op een of andere manier werkt, tot een hele soepele manier waar je gewoon ook heel veel verbeteringen door kan voeren. Dus daar zit een dimmer in, zou ik zeggen. Dus het is, in de basis is het aan uit. Je moet die kenmerken hebben, maar als je eenmaal die kenmerken hebt, dan zijn er heel veel variaties in.
Ja. Het viable system model is natuurlijk ook een goede manier om te gaan met de complexiteit van de omgeving. Dus het voldoet ook aan de 3 eisen daartoe die we gezien hebben in complex system science. Er zit aanpassingsvermogen in, er zit efficiency in en er zit schaalbaarheid in.
Ja.
Dat gaan we allemaal nader bekijken. Maar ja, de complex system science zegt ook van ja, als een van die drie mist, dan, nou ja, dan valt het dus om. En dus ja, de kans is groot dat bij bijvoorbeeld zo'n Credit Suisse dat het aanpassingsvermogen miste.
Ja, ja.
Of de schaalbaarheid.
Ik denk dat Credit Suisse inderdaad een hele beperkte link nog heeft. Ze zijn meer aan het navelstaren dan dat ze nog een goede relatie met hun omgeving hebben. En goed ja, in het gesprek zijn, een goede conversatie met hun ja, hele omgeving, met de hele economie, met de wereld, de rest ja, van de wereld hebben.
Maar ze hadden waarschijnlijk ook een schaalprobleem in de zin dat ze niet hun balans heel erg snel konden opschalen. Door vreemd kapitaal aan te trekken, aandelen uit te geven, leningen af te sluiten, waardoor ze in de problemen kwamen. Want als ja, ze dat beter hadden kunnen doen, dan hadden ze misschien nog bestaan.
Ja, daar weet ik dan te weinig van. Maar,
ja. Typisch financiële dingen. Mooi. Nou ja, dan hebben we iets te duidelijk over waarom het het Viable System model heet. Het gaat over levensvatbaarheid. Dan zei je al, er zijn 5 systemen. Ik heb geprobeerd op internet het allermakkelijkste plaatje te vinden wat ik kon vinden. Okay. Ik weet niet, ja, over het algemeen zijn ze niet super makkelijk. Wil je de 5 systemen uitleggen aan de hand van een plaatje? Of denk je dat het...
Het is altijd wel goed om een plaatje... Ik weet niet welk plaatje je er nu bij gaat halen. Maar het is altijd wel goed om een plaatje te hebben, inderdaad. Oké, okay, deze.
Ja.
Dus, even kijken hoor. Ja, ik bouw hem zelf vaak op van een... Oké, waar beginnen we? Wat je hier in dit plaatje ziet, je ziet in één keer je ziet inderdaad aan de rechterkant systeem 5, systeem 4, 3. En dan 2 is dat driehoekje aan de zijkant. En dan systeem 1 zie je eigenlijk 3 onderdelen van. Systeem 1 bestaat dus uit meerdere onderdelen. Ik gebruik zelf net de hele tijd het woord kenmerken. Ja?
Om heel precies te zijn, het is niet zo van mij dat systeem 1 uit verschillende onderdelen bestaat, maar meer dat er meerdere systemen 1 zijn binnen een organisatie.
Misschien is dat verschillend taalgebruik van ons. Maar in systeem 1 zitten meerdere subsystemen weer, wat op zichzelf weer viable systems kunnen zijn.
Zeker wel. Dat kan je dan weer hier niet zien om het plaatje te vereenvoudigen. De schaalbaarheid krijg je in het systeem omdat het recursief systeem is. Je kan oneindig inzoomen en dan krijg je elke keer als een soort fractal krijg je hetzelfde patroon erboven.
Ja.
Maar dat kan per systeem. Ja, dus ik vind het wel interessant. Ja, dat is,
ik denk dat jij en ik daar iets verschillen over hoe we het zien.
Precies. Dat klinkt het klinkt namelijk als wat jij zegt. Er is gewoon een soort één grote box. Dat is systeem 1. Ja. En daarbinnen heb je dan de losse onderdelen. Ja. Maar dat zou mij suggereren dat er dan één manager is voor systeem 1. Terwijl
dus één managementbox voor systeem 1. Dat is namelijk die 3, 4, 5 die erboven zit. Maar waarschijnlijk kunnen de mensen die dit voor het eerst dit model zien, dit nu niet meer volgen. Misschien moeten we eerst gewoon benoemen wat we het over eens zijn.
Maar het gaat er ook om dat ik het begrijp, of dat we er samen uit
komen. Ja, dat is één.
Er moet ook een beloning zijn, niet alleen voor de luisteraars en de kijkers, maar er moet ook een beloning zijn voor jou en mij, om hier aan mee te doen. Dus, ja. En dan vind ik dit soort details vind ik dan altijd uitermate interessant. Ja. Dus laten we dan nog... Ik begin het vaak ook uit te leggen tussen het verschil tussen het senior management en het junior management. En dat is ook hoe de recursie, en dat oftewel het vermogen tot schalen ontstaat, is als je de organisatie bekijkt, dan heb je senior management, dat is de top, en daaronder hangen dan junior managers. Maar vaak hebben de junior managers ook weer mensen onder zich, en daar krijg je dan de junior manager, en dat betekent dat er in het midden een junior manager zit, die junior manager zit naar boven toe, maar die de senior manager is naar onder toe.
Ja.
Ik denk dat je dat met me eens bent, toch?
Ja, dat ben ik eens. En een belangrijk verschil is volgens mij, want dit wat je nu beschrijft, dat zouden mensen kunnen zeggen, ja, dat is toch gewoon een hiërarchie. Ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen een hiërarchie en de manier waarop het viable system omgaat met schaalbaarheid. Ik maak altijd onderscheid tussen hiërarchie en nesting. Wat het viable system model doet, is eigenlijk zeggen van, je hebt op een gegeven moment een bepaald niveau waar een manager verantwoordelijk voor is. Daar zitten bijvoorbeeld subafdelingen onder. manager op dat niveau is verantwoordelijk voor de coördinatie van die verschillende subafdelingen, maar niet voor wat er in die subafdelingen zelf gebeurt. Dat doen de managers van die afdelingen zelf weer. En dus als je één niveautje dan inzoomt naar zo'n subafdeling, die kan je ook weer bekijken van, en daar gebeurt, heb je eigenlijk hetzelfde patroon. Dus,
ja.
En nesting betekent dus dat de verantwoordelijkheid van de manager niet de hele piramide die onder hem hangt als het ware verantwoordelijk voor is, tot op de werkvloer, maar dat die letterlijk de coördinatie zich aantrekt en zich daar druk over maakt. En dat is iets wat je bijvoorbeeld in de praktijk lang niet altijd ziet gebeuren. Dat is een belangrijk verschil tussen de manier waarop dit model tegenaan kijkt en wat we in de praktijk
In de praktijk zien we vooral het organogram. En dan ben je meteen voor de hele hark verantwoordelijk als de hark onder jou valt. En hier ben je alleen maar een tussenschakel. En dan ligt er gewoon veel meer autonomie in de onderliggende dingen. Desalniettemin is het wel zo dat senior managers kunnen bevelen, of die moeten zelfs bevelen geven. Dat zijn de commando's, de commandanten. Mm-hmm. En die geven bevelen aan de junior managers. En de junior managers dienen die weer op te volgen.
Ja.
Dus in die zin is het wel een... We zullen zien.
Dus als je dan nu naar dit plaatje kijkt, en te beginnen aan de onderkant, dan zie je dus inderdaad, ik ga even mee in jouw manier van zeggen. Je ziet drie systemen één. Dat zijn dus feitelijk afdelingen, een eigen manager, een eigen management. Je ziet een managementbox. Een eigen operatie en een eigen interactie met de omgeving van de hele organisatie. De omgeving van de organisatie in zijn geheel, dat zie je ook aan de linkerkant, er staat een mooie ellips omheen, is natuurlijk groter, is de combinatie van al die deelomgevingen en nog meer. Al die systemen één, als je bijvoorbeeld denkt aan een fabriek, een lopende bandfabriek, er zijn verschillende lopende banden die op elkaar afgestemd zijn, die deelproducten maken, die dan weer door worden gegeven aan de volgende. Dat zouden allemaal van die systeem 1 onderdelen kunnen zijn in een fabriek. Die dus uiteindelijk gezamenlijk het totale product maken. Wat ik altijd zeg is van... die operatie, dat is de basis van wat de organisatie doet, wat de organisatie maakt, produceert. Daar kunnen mensen, de werknemers, kunnen daar ontzettend veel zelf regelen en afstemmen. Die zijn gewoon aan het werk, proberen het zo goed mogelijk te doen. Dat gaat goed, totdat het niet goed meer gaat. Zullen we zeggen, er is altijd, als de complexiteit groter wordt, er is altijd op een gegeven moment, is er een punt waarop eigenlijk, zullen we zeggen, bijvoorbeeld die verschillende lopende banden in een fabriek, er onderling niet goed meer uitkomen. Dat er spanningen zijn, dat de ene zegt van, ik wil graag elke dag 5 deelproducten van jou krijgen, en die andere zegt, ja, aan het eind van de week krijg je de 25 in één keer. En waar ze bijvoorbeeld niet goed uitkomen. Op dat moment heb je... Dat is het moment waarop de rest van de organisatie... systeem 2, 3, 4, 5... dat is eigenlijk de grote managementbox op dat niveau... dat het management te hulp moet schieten... om eigenlijk een stukje hulp te bieden... Wat in de interactie zelf niet opgelost kan worden. En dan kan je, dat management bestaat dan uit verschillende onderdelen. 2, 3, 4, 5. Ik ga ze van onder naar boven opnoemen. Zeg maar, wat systeem 2 in eerste instantie toevoegt, is de coördinatie. Dus de coördinatie die mist, die gaat systeem toevoegen. En daarbij is het belangrijk dat de coördinatie die via systeem 2 geboden wordt, dat hulpmiddelen zijn die mensen in de operatie met liefde omarmen. Dus het is niet een handboek waarvan iedereen denkt van, jeetje, wat maak je me nou? Dit is veel te veel en te ingewikkeld en ik wil het niet eens weten. Het zijn hulpmiddelen waarvan iedereen zegt, ja, dit helpt ons om ons werk te coördineren. Voorbeelden daarvan zijn, het standaard voorbeeld wat in de literatuur altijd genoemd wordt, is het rooster op een school. Als je geen rooster op een middelbare school hebt en niemand weet waar die moet zijn, nou, dan kan je je voorstellen, dan kom je nergens. Als er een mooi rooster is, dan vindt niemand het vervelend dat die het rooster volgt. Iedereen vindt, ik moet daar zijn. Daar moet ik mijn wiskunde volgen. Daar zit die leraar die ik nu nodig heb. Een goed plan. Een operationeel plan. Of een goed plan werkt op dezelfde manier. Als mensen zeggen, dit is een goed plan. Dan is het fijn om je daaraan te houden. Want het biedt je letterlijk uitkomst. Een slecht plan is dus ook precies wat je niet wil hebben. Als je een plan krijgt, wat ook in de praktijk maar vaak genoeg gebeurt. Maar dan zeg je, ja, dit plan is volledig onrealistisch. Dan gooi je het naast je neer en dan ga je gewoon je best doen. Zeggen. Dus daar heb je juist niks aan. Dus het systeem 2, het coördineren, is hulp bieden vanuit het management. Waar je van iedereen zegt, ja, dankjewel. Goed dat jullie hier gedacht hebben vanuit een breder perspectief en dat jullie ons hiermee kunnen helpen.
Ik zie al het verschil tussen, we zijn net van de senior manager is de commandant en de junior manager die volgt de bevelen op. Dat is een hele formele, strakke aansturing. Ja. En systeem 2, die is eigenlijk meer een soort oliemannetje, olievrouwtje, die zorgt voor, dat met zachte hand en met liefde, en dat heb je mooi gezegd, dat mensen beter gaan samenwerken en dat, dat mensen met plezier dingen doen.
En direct daarboven zit systeem 3. Dat is eigenlijk, daar zit dus inderdaad een, de managementfunctie die hele operatie in zijn geheel managed en zorgt dat die goed kunt lopen. Dat is dus ook de plek waar die hulp vandaan komt van systeem 2. En je ziet aan de andere kant de systeem 3 audit, zie je naast de environment staan. Dat is eigenlijk de andere kant, je ziet, als het ware, dat wordt ook wel als 3-ster genoemd. Zeg maar die systeem 3 ster plus systeem 2, met systeem, die hebben eigenlijk daar een feedbacklus. Dus via de auditlus krijgt het hogere management krijgt een beeld van wat is er aan de hand, waar kunnen we helpen. Via systeem 2 geven ze dan ook daadwerkelijk de hulp. Wat je in dit plaatje niet ziet, is dat er is ook een heel een dun lijntje waar systeem 3 ook de opdrachten geeft aan de systeem in 1.
Ja, voor mij is dat de belangrijkste lijn, dat is de commandolijn, die mist in dit plaatje.
Commandolijn, ja. Maar die is natuurlijk, daar zit niet de vrijheid op van het systeem 2, van dat het gewoon moet. Dat is wel een. En op dat dunne lijntje in het midden, daar zit ook de, wat Stafford Beer de resource bargain noemt. Dus dat de junior managers met het senior management in onderhandeling gaan van, oké, je vraagt dit van mij, maar dan heb ik deze mensen, middelen, spullen nodig, dit geld nodig, dan kan ik het doen. Dus die onderhandeling vindt daar ook plaats.
Dat is ook mooi, want ze krijgen een commando van de commandant, en dan zeggen ze, dat kan ik helemaal niet, dan heb ik 10 man voor nodig. En dan zegt de commandant, zoveel hebben we helemaal niet, dus je moet het met 5 man doen. En dan weet je wat, kan ik niet 7 krijgen, dan weet je wat, je krijgt een 6, hier, aanslag.
Ja. Nou, maar die afstemming vindt daar plaats. En voor de rest, dan gaan mensen zo goed mogelijk het werk proberen te doen. En het hoger management houdt in de gaten. Lukt het gewoon? Lukt het de mensen goed? En als het niet lukt, wat kunnen we doen om ze te helpen?
Dat dus, dunne lijntje van 3-1, wat we hier dus een plaatje mist. Dat is ook nog een ander ding. Ook het feedbackmechanisme van de junior manager aan de senior manager. Dat op het moment dat het hem of haar boven het hoofd groeit en hij of zij de problemen niet meer kan oplossen, dan moet die officieel escaleren naar het systeem 3. Zo van, jongens, ik heb hulp nodig, ga mij helpen, want ik kom er niet meer uit. Ja. En dat is ook de reden waarom dat systeem 3 audit, of systeem 3 ster, als het meestal wordt genoemd, zo belangrijk is. Want het systeem 3, de senior managers, die krijgen in principe alleen maar informatie via dit model, via het junior management. Of rechtstreeks van het junior management. Ja. Of via het junior management via systemen 2, de coördinatoren. Maar dus junior manager heeft allemaal mogelijkheid om de data te vervalsen of mooier voor te stellen dan het is.
Ja.
En systeem 3 ster, dat is een audit. Dat betekent dat ze echt daadwerkelijk op de werkvloer komen. Daarom zie je die lijntjes ook rechtstreeks de operatie inkomen. Dan zit er geen junior manager meer tussen. En dan als de junior manager zegt, we hebben 10 auto's klaarstaan om verkocht te worden. Dan kan het senior management de vloer oplopen en kijken of er ook daadwerkelijk 10 auto's staan.
Ja, en het heet hier, het wordt inderdaad vanuit het model audit genoemd. Een audit, dat heeft de bijsmaak van een officiële, er gaat iets mis en we gaan eens even goed kijken wie we op de vingers kunnen tikken. Systeem 3 audit gaat ook over dat het hoger management zijn gezicht laat zien, als het ware, op de werkvloer. En daar ga je dus inderdaad, het junior management, het is de baas van de baas, laat zien. Zodat dat geeft ook. Ik zoek naar het goede woord.
De vloer op.
Ja, en dat is goed voor het moreel ook van de organisatie.
Dus sterker nog, combineer ik het Five System model met Organizational Behavior Management. En de Organizational Behavior Management laat zien dat mensen vooral doen als het positieve consequenties heeft. En als er negatieve consequenties zijn, dan houden ze ermee op.
En dat betekent dat het ook heel belangrijk is dat als de baas van de baas of het senior management de vloer opkomt, dat ze dat niet alleen maar doen als er dingen misgaan of als er fouten zijn. Want anders wordt hun hoofd wordt een soort antecedent. Oh god, we gaan op ons flikker krijgen. Er is vast iets mis, want hij is er weer of zij is er weer. Ja. Dus het is juist heel goed om de vloer op te gaan als senior manager. En dan te kijken en zeggen van nou jongens, volgens het systeem hebben jullie 10 auto's geproduceerd. Ik zie er ook 10, ze zien er schitterend uit. Mooi gedaan, goed gedaan jongens. Ja. Want dan, dan vinden mensen het leuk als je langskomt. Dat is ook fijn voor de senior manager. Want opeens in plaats van dat ze een soort heel negatief imago aan je hoofd koppelen ze een positief beeld aan je.
Nou, wat we dan hebben, systeem 1, 2 en 3 bij elkaar. Alles wat we tot nu toe besproken hebben. Dat zou voldoende zijn als de wereld nooit zou veranderen. Zullen we zeggen, systeem 1, 2 en 3 houdt als het ware de fabriek gaande. Zorgt dat het goed blijft gaan. Houdt in de gaten hoe goed het gaat. Stuurt erop bij.
Dus systemen 1, 2 en 3 die zijn verantwoordelijk voor de efficiëntie. We hadden die drie eigenschappen, schalen, efficiëntie en aanpassingsvermogen. Moeten alle drie zijn ze betrokken bij efficiëntie, maar het is vooral de verantwoordelijkheid van uiteindelijk het senior management. Ja. En ik vind het altijd mooi te zeggen dat die zijn bezig met running the business, intern en in het hier en nu.
Ja, klopt. Precies dat, inderdaad. Als je dat zegt, als de wereld niet zou veranderen, zou dat genoeg zijn. Systeem 4 gaat er dus over wat te doen als de wereld wel verandert. En de wereld verandert altijd. Systeem 4 heeft te maken, hier staat planning. Wat je hier nu ook niet ziet, systeem 4 heeft een lijntje naar de environment, naar de omgeving. Systeem 4 houdt de grotere omgeving als het ware in de gaten. Wat verandert er? Hoe moeten we inspelen op toekomstige ontwikkelingen? Wat moeten we daardoor, hoe moeten we zelf veranderen? Systeem 4 is wat de dodo niet gelukt is toen de westerlingen langskwamen.
Ja.
In systeem 4 zit, dat zou je traditioneel dus met strategie kunnen vergelijken. Daar worden ook de modellen van de omgeving en van de interne organisatie gemaakt. Daar zit als het ware het brein van de organisatie, zou je haast kunnen zeggen, die kijkt naar de toekomst. Dat is wat systeem 4 doet. En wat ik al eerder noemde, groot aandachtspunt in systeem 4 is de silo-vorming die er daar in heel veel organisaties plaatsvindt.
Ja.
En die eigenlijk, systeem 4 zegt dus heel expliciet, nee, het is één systeem, al die strategische invalshoeken, al die verschillende invalshoeken, of je nou marketing, HR, IT, financiën kijkt, dat moet tot één geheel gesmeed worden. Er moet één beeld zijn wat je als organisatie, waar je naartoe wil, wat je zou willen veranderen. Dat is systeem 4.
Zij moeten ook echt een model bouwen van de organisatie zelf, omdat anders kunnen ze niet doorrekenen wat de consequenties zijn van veranderingen in de omgeving en in de toekomst. Ik zeg altijd, dus systeem 4, als systeem 3 is running the business, dan is systeem 4 developing the business.
Ja.
En dat betekent dat alles wat ze met de buitenwereld te maken heeft, maar ook met de toekomst, concurrenten in de gaten houden, marktontwikkelingen, overheidsmaatregelen, al dat soort zaken.
Ja, research en development inderdaad zit daar.
Research en development, maar ook dingen als wat minder ogenschijnlijk systeem 4 lijkt, HR. Welke mensen gaan we aannemen voor de toekomst? Trainingsprogramma's, wat voor opleidingen gaan we onze medewerkers geven? Je geeft een medewerker een opleiding, niet omdat hij dan voor vandaag, maar dat hij in de toekomst iets beter kan of iets anders kan.
Ja.
En ook PR-afdelingen zitten daar. Hoe gaan we onze relatie naar de buitenwereld duidelijk maken?
Dus systeem 3 en systeem 4, de twee dikste pijlen in het plaatje, die zitten daartussen, die aan de zijkant heen en weer gaan. Systeem 3 en 4, dat is iets wat hoger management ook goed in de gaten moet houden. Die moeten voortdurend op elkaar afgestemd worden. Je kan allerlei plannen maken voor de toekomst, maar als het niet kan landen in je staande organisatie, je kan het niet kwijt in systeem 3, dan schiet het niet heel veel op. En anderzijds natuurlijk, even plat gezegd, systeem 3 verdient het geld. Dus als systeem 3, als je alleen maar ivoren torens werkt, een mooie plan aan het maken, maar er is niet een basis waar je feitelijk je bestaansrecht aan ontleent, dan werkt het ook niet.
Het is, ik zou zeggen dat systeem 3 verantwoordelijk is voor het geld verdienen, maar het geld wordt verdiend in de operaties.
Ja, eens als je weer verder inzoomt. Ja,
ja. Maar systeem 4 heeft wel is alleen maar een adviesfunctie. Hè? Ze adviseren de systeem 3 over wat zij vinden dat het slim is om te doen. Maar uiteindelijk gaat systeem 3 erover of hij dat wel of niet doet.
Ja.
Het hangt ook van de cultuur binnen de organisatie af, of de identiteit van de organisatie. In hoeverre ligt de nadruk op, bijvoorbeeld bij Tesla, systeem 4 enorm groot. Ze zijn continu bezig nieuwe ontwikkeling te verzinnen. En dan krijgt het systeem 3 krijgt op zijn bordje van, we beginnen ook een raketfabriek en we beginnen ook een zonnecelfabriek en we gaan dit doen. En dan hebben ze kennelijk een systeem 3 wat dat braaf allemaal gaat uitvoeren. Maar ik weet niet of dat zo is, maar ik gok dat IBM veel conservatiever is. En die zijn misschien ook wel bezig met van alles te bedenken over de toekomst. Maar dan zegt het toch, dan is systeem 3 veel meer van, dat is mooi, maar we moeten wel ook de cijfers in de gaten houden. En we moeten ook gewoon efficiënt onze producten aan onze klanten leveren.
Ja, en eigenlijk wat we nu zitten te bespreken van die twee dikke pijlen. Je ziet ook dat er vanuit systeem 5, het laatste systeem, pijltjes gaan naar die twee dikke pijlen. Systeem 5 is als het ware nog hoger management of zo. dan kan je heel over systeem 5 kan je heel ingewikkeld gaan doen. Maar daar er zijn managers nodig die nadenken de hele tijd over hoe willen wij die verdeling tussen 3 en 4? Wat is onze identiteit? Wie willen wij zijn, zullen we zeggen. En hoe dat zich uit in wat je in systeem 3 doet, wat je in systeem 4 doet, en hoe die relatie tussen die twee systemen is. Dat is waar systeem 5, als het ware, de laatste slag in doet. Systeem 5, dat zeg ik ook vaak, dat is een systeem wat het zit heel ver weg van de dagelijkse operatie. Daar hoeft niet veel te gebeuren, maar ze moeten er wel zijn als het nodig is, zullen we zeggen. Ja. Daar De dingen die in de rest van de hele organisatie niet besloten kunnen worden, of waar de rest van de organisatie vastloopt, uiteindelijk moet dan een vijfde knoop doorhakken als het echt nodig is.
Ja.
Daar wordt het systeem, de organisatie, het systeem ook mee afgesloten. Er is niks meer dan systeem 5. Er is niet een systeem 6.
Nee.
Systeem 5 dat is het laatste 1000 dingen doekje, zullen we zeggen. Die doet de laatste dingetjes die niemand anders kon. En die houdt inderdaad die hogere werking van het hele hoger management in de gaten.
Nu lijkt je te suggereren dat 5 managers zijn die eigenlijk continu de boel in de gaten houden. Maar volgens mij is het meestal, zeker in een grote organisatie, is het gewoon de raad van commissarissen. En die zeg maar 1 keer per kwartaal gewoon vanuit systeem 3 te horen krijgt hoe het gaat. Maar zij zijn wel degene die uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. En waar systeem 4 ook naartoe kan rennen als systeem 3 systematisch weigert te luisteren naar systeem 4.
Ja. De Raad van Commissarissen is een makkelijk voorbeeld. Ik ben daar vaker wat voorzichtig mee om dat te noemen. Maar het is wel een goed voorbeeld om in de eerste simpele Het kan ook best zijn dat het gewoon alle hogere managers zijn die over een afdeling gaan en die eens in dezelfde tijd bij elkaar komen en dan die rol vervullen. Vaak zijn dat, is dat ook een team van mensen die dat doen. Het is niet iemand die je aan kan wijzen. Het is niet dat is de grote baas, die doet dat.
Ja, het hangt van de organisatie af. Hè. Dus we hebben het ook gedaan voor een plantenveredelaar met genetica en zo. En dat was gewoon, dat was gewoon van familiebedrijf. En die had gewoon daadwerkelijk gewoon, niet eens de familie, maar het was gewoon 1 man uit de familie. Dat was gewoon de formele eigenaar. En ook uiteindelijk de knopen doorhakte. Maar die stond heel erg op afstand. Hè. Dus ik noem in mijn boek hem de eindbaas. Zodat het met een E begint. Systeem, op basis van jouw inspiratie heb ik ze A, B, C, D en E genoemd. Zodat het in lijn ligt met wat ze doen. En dan zie je wel dat mensen allemaal denken, ik wil de eindbaas worden. Maar de eindbaas is niet iemand die heel actief dingen doet. Systeem 3 is de echte baas binnen het systeem. Ja. En de eindbaas is er alleen maar voor, systeem 4 zorgt voor aanpassingsvermogen, systeem 3 voor efficiëntie. Beide zijn nodig voor de levensvatbaarheid van het systeem. En wat systeem 5 moet doen, is dat als die levensvatbaarheid in gevaar komt, omdat een van die twee te dominant wordt, dan moet systeem 5 ingrijpen en zorgen dat er weer een levensvatbare balans komt.
Ik denk ook je kunt ook niet praten in termen van dat is de een is belangrijker dan de andere. Uiteindelijk, op een bepaalde manier kun je zeggen, de systeem 1 zijn het allerbelangrijkste. Want daar wordt daadwerkelijk het werk gedaan. Dus als je dat niet hebt, heb je helemaal niks. Dus iedereen is dienend aan de ander, zullen we zeggen. Het is letterlijk alles bij elkaar.
Ja, maar de vraag
wat een belangrijk ding is, wat ik wil noemen, dat maakt het iets ingewikkelder. De deelsystemen, het zijn, ik noem het niet voor niks dat ik de hele tijd het woordje kenmerk gebruik. Het zijn kenmerken. Dus ook in een eenmansbedrijf heb je deze, een goed werkend eenmansbedrijf heeft al deze vijf deelsystemen, heeft die kenmerken in zich. En dan is het, komt het allemaal in die ene persoon samen.
Ja,
maar die vervult dan al die rollen, als het ware.
Ja, dat is sterker nog, van wiskundige functies.
Ja, ja.
Uiteindelijk zijn het gewoon wiskundige functies die je overal terugziet.
Ja. Dat betekent dus ook dat je in, als je dit model gebruikt in een concrete organisatie, dat je moet oppassen met ze, zullen we zeggen, ook systeem 3 is die afdeling, of dat zijn die mensen of zo. Het is ook niet zo dat je dat helemaal niet kan doen, zullen we zeggen. Je kunt best wel
systeem 3 ongeveer plaatsen,
maar het is diffuser dan dat.
Ja, maar voor mij systeem 3 is wel het makkelijkste om echt aan een poppetje te knopen.
Dat denk ik ook, ja.
Omdat het van echt een commandant is en je kan wel echt uitzoeken wie gewoon juridisch gezien gewoon de bevelen mag uitdelen. Maar voor andere dingen is dat inderdaad veel lastiger. Wat ik dan misschien wel heel belangrijk vind is dat is ook een van de redenen waarom het organogram veel minder goed is dan het Five System model. Dus bij het organogram dan zie je aan de bovenkant, de eindbaas zit bovenin. En die lijkt het belangrijkste, het is een soort piramide die naar boven werkt. En onderaan, ach, dat zijn de sukkels die een beetje nog niet geleerd hebben hoe ze in die piramide omhoog komen. Ja. Terwijl in het Five System model kan je ook zien, dat staat ook in het midden, dat die operaties van systeem 1, dat is gewoon het allerbelangrijkste, want dat is het levensvatbare onderdeel van het hele systeem. Alleen dat is levensvatbaar, de rest is allemaal bedoeld om die levensvatbaarheid van die kleine rondjes waar operation in staat, om die levensvatbaarheid te waarborgen en ook niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor in de toekomst. Daar is de rest voor bedoeld.
Dat is ook inderdaad die schaalbaarheid die je noemt. Dit hele plaatje in zijn geheel is een plaatje van een viable system. En aan de onderkant staan er drie deelsystemen wat ook viable systems zijn. Dus die systemen 1 die je ziet, die zijn elk in zich, kan je ook weer dit hele plaatje van tekenen. Dus je kan inzoomen en dan krijg je precies ditzelfde plaatje weer voor zullen we zeggen, elk van die strookjes. Kan je met kunnen maken.
Ja, heel simpel, als dit een organisatie is met drie fabrieken, dan is de kans groot dat elke fabriek op zich levensvatbaar is. Die had ook in het eentje kunnen. En dat is nog misschien wel goed om ze te benadrukken. De definitie van levensvatbaarheid binnen het Viable System model is, kan dit onderdeel van deze organisatie, kan die geheel op zichzelf staand buiten de organisatie verder gaan, zonder dat ze hun gedrag hoeven aan te passen. Ja. Dus de boekhouders die kunnen waarschijnlijk ook wel extern gemaakt worden. Maar dan moeten ze hun gedrag gaan aanpassen. Want dan moeten ze opeens een verkoopafdeling toevoegen. En dan moeten ze opeens klanten gaan binnenhalen. Maar als er drie fabrieken zijn. In principe gewoon een fabriek van die fietsen maakt, auto's maakt en vliegtuigen maakt. Ja, die kunnen in principe kunnen die helemaal. En dat zie je bijvoorbeeld bij Philips. Die hebben een hele lampendivisie hebben ze losgeknipt. En hebben ze gewoon. Dan gaan we gewoon die lampendivisie gaan we gewoon zelfstandig maken. Die mogen lekker zelf verder.
Wat ik zelf altijd een goed voorbeeld geef, omdat het het verschil heel duidelijk maakt. Als je naar IT kijkt. Ik doe bijvoorbeeld werk bij Schiphol. Bij Schiphol is IT zit niet in systeem 1. Zullen we zeggen. Nee. Want Schiphol maakt geen IT. Als je een softwarebedrijf hebt, waar je bijvoorbeeld letterlijk software maakt, dan is het bouwen van software zit in systeem 1. Dan is het dat deel van je productie. Dus je moet altijd kijken vanuit van wat de organisatie doet. Wat is het bestaansrecht van de organisatie, de purpose. En afhankelijk daarvan kan je zeggen, dit hoort wel bij systeem 1, dit hoort niet bij systeem 1. Dat is niet een Dat is geen vrije keuze, zullen we maar zeggen. Nee, gegeven wat voor soort organisatie het is.
En je moet ook echt goed kijken of het ook wel levensvatbaar is. Hè? Want,
dat klopt.
Ja. Ik werk veel voor profvoetbalclubs. Laten we Ajax als voorbeeld nemen. Dan zou je kunnen zeggen dat Ajax 3... als je heel simpel denkt, dan hebben we Ajax 1. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat levert het meeste geld op. We hebben ook Jong Ajax, dat speelt mee als een team in de eerste divisie. En we hebben Ajax vrouwenteam. Ja. En nou zou je dus dat Ajax 1 levensvatbaar is, dat is zeer waarschijnlijk. Want die halen 99% van alles binnen. Van Jong Ajax Dat zou misschien nog kunnen. Ajax denkt er nu over na om nog een heel stadion van 5000 personen voor ze te bouwen. Dus je zou nog kunnen denken dat Ajax dat zegt van ja, we hebben zo'n goede jongerenopleiding dat we dat willen helemaal zelfstandig maken, dat we geen last meer van ze hebben. Dan kan dat verder. Maar Ajax vrouwen, dat helaas is dat nog steeds niet levensvatbaar. Want als je die losknipt van Ajax, dan gaan ze meteen ophouden te bestaan. Dan kunnen ze meteen niks meer betalen. Dan hebben ze geen voetbalsters meer. Als je heel simpel kijkt naar Ajax en je zou denken Ajax 1, Ajax, jong Ajax en Ajax vrouwen, dan heb je dus onvoldoende oog voor het feit dat de derde gewoon niet levensvatbaar is. En de tweede misschien ook niet hoor, dat is ook maar zeer de vraag. Maar.
Ja, nou. Ja, maar dat klopt. Maar dat zijn, dat is de basis van het viable system model hebben we hier inderdaad aan de hand van dit.
Precies. Ja. En dat is dus het systeem 3 en 4 is gewoon echt bedoeld om die levensvatbaarheid in stand te houden. De één die doet het om het zo efficiënt mogelijk te maken. Nou, dat zie je toevallig dan in de voetbalwereld heel mooi. Want als jij iets minder efficiënt je club runt. Ik heb ook voor Heerlijkers gewerkt en toen ging het heel goed. Toen dachten ze, nou ja, wat Joost bijdraagt, dat kunnen we zelf ook. En daarna ging het natuurlijk minder goed. En nu zijn ze gedegradeerd. Dan gaan ze alweer promoveren. Maar nu gaan ze toch wel de hele tijd dan in die dingen zitten. En als mijn bescheiden mening, ik heb een beetje in de keuken kunnen kijken. Dan was het gewoon dat het systeem 4 het niet functioneerde. En systeem 3 niet functioneerde. Dus zorgde dan voor dat er problemen zijn. En Groningen hebben we nu in de problemen. Daar heb ik iets minder in de keuken kunnen kijken. Maar de technisch directeur waar ik mee gewerkt heb bij Heracles, die is naar Groningen gegaan. En die, ik kon gewoon zien dat die gewoon als systeem 4, die was gewoon bezig natuurlijk spelers te halen voor de toekomst, te veel risico nam en dat ze te veel naar hem luisterden en te weinig op efficiëntie zaten en te veel zaten te kijken naar, dan kunnen we goed scoren met als we jonge spelers die statistisch, en dan helaas via een verkeerd statistisch systeem, heel erg veel potentie lijken te hebben, laten we die inhalen en in huis halen. En het was per speler een heel klein risicootje, maar omdat ze dat heel veel bij heel veel spelers deden, telde al die kleine risicootjes op. En ja, heel veel kleine risicootjes maken één heel groot risico. Niet een iets groter risico. En dat betekent dat ze zeer waarschijnlijk gaan degraderen. En dat is echt desastreus. Dus niet dat hun levensvatbaarheid daarmee ophoudt. Want ze zullen wel weer promoveren daarna. Want het is te groot om te stoppen. Maar het is wel, als je het hebt over die dimmer. Dan is hun levensvatbaarheid wel achteruit gegaan. Met name omdat systeem 3 en 4 slecht werkte. En een slechte interactie was.
Traditioneel is wat je vaak ziet. Systeem 4 en systeem 2, dat zijn haast altijd problemen. En de anderen kunnen ook problemen opleveren. Maar systeem 2 en 4, daar 4 hebben we al genoemd. Dus die silo-vorming een belangrijk onderdeel van. En systeem 2, zoals we daar eerder over spraken, van wat ik zei van, daar moet je hulpmiddelen in stoppen die mensen graag willen gebruiken daaronder. Wat dus echt als hulpmiddelen gezien wordt van, dankjewel. Daar zijn we niet zo goed in.
Ja, als je kijkt naar die GGZ-instelling waar Wendy dingen heeft veranderd, dan bleek dus dat het systeem 2, dat waren dan met name secretaresses, die hadden ze office manager genoemd. En daarna weigerden ze vragen te beantwoorden van de systeem 1 junior managers. En we hadden een computersysteem voor urenregistratie. En dat bleek dat was een heel oud systeem. Daar kon je in frauderen met je uren. Waardoor het niet voor de salaris, maar wel dat het leek alsof je veel zwaardere belasting als therapeut had dan dat je feitelijk had. Waardoor dus de caseload hoger leek in het computersysteem. En dan dat konden de secretaresses konden het controleren of het echt zo was. Maar dat weigerden ze te doen. Dus dan heb je een systeem 2 wat heel slecht georganiseerd is. En er is een nieuw computersysteem gekomen. De secretaresses heten weer secretaresses en snappen dat als ze vragen krijgen uit systeem 1 dat het hun taak is om dat op te lossen. En dat blijkt heel erg te helpen.
Dus wat kunnen we op dit moment nog meer zeggen? Er valt heel veel nog meer over te zeggen. Dat is het punt niet.
Maar, zeker, ja. Mijn idee is dat we toch, ondanks het feit dat het over het algemeen een niet zo makkelijk onderwerp is om 1, 2, 3 uit te leggen. hebben we volgens mij met z'n tweeën toch een hele goede algemene introductie gegeven. Ja. Dus ja, wat mij betreft laten we het hierbij. Het is ook al bijna het uur voorbij. En dus volgens mij is dit ook een mooi afsluitmoment. En ik ga daar heel even over nadenken. Maar mijn vermoeden is, nou ja, laat ik het gewoon met jou overleggen. Dat is het makkelijkste. Is dat we in principe ook wel gewoon één uitzending per systeem kunnen doen.
Dat zouden we kunnen. Nou, wat sowieso, wat ik ook nog wel een interessant ding vind, waar we nu niet de hele onderligger hier is natuurlijk de Law of Requisite Variety van Ashby. Dat is, zullen we zeggen, heel de tijd. Dat is wel een moeilijk onderwerp, dus misschien moeten we dat nog even uitstellen. Maar ja, het is wel vrij centraal ook in het hele.
Ja, dus
wat gebeurt hier nou eigenlijk?
De vraag is, wat is belangrijker? Moeten we meer begrijpen over de vierkantjes en de rondjes? Of moeten we, en de driehoekjes en de ruitjes? Of moeten we meer begrijpen over de pijltjes die ertussen staan? Dus
ik denk dat het standaard systemische antwoord is, je moet meer begrijpen over de pijltjes.
Ja, nee, dan gaan we het volgende keer over de pijltjes hebben. En dan gaan we daarna kijken of we dan nog. We gaan het hebben over feedback loops. Dat lijkt me dan een heel goed onderwerp. Maar dan pak ik het wat breder aan. Dan begin ik gewoon eerst met wat algemene ideeën over feedback. En dan gaan we daarna even denken. Dus wat ik ga doen is iets dat heet de Cybernetic Cyclus. Dat is de meest gedetailleerde, maar ook hele simpele manier om feedback loops te beschrijven. Dan is er iets dat heet het totemmodel, wat ik niet heel erg bekend is als feedback loop. Maar wat ik wel heel belangrijk vind vanuit mijn eigen achtergrond. En gelukkig er weer een belangrijke neurowetenschapper probeert te promoten. En dan laten we dan die twee dingen doen en dan kijken hoe we dat toepassen in het Bible System model. Want dat is, dat zijn allemaal feedback loops. Dus dan kunnen we precies duidelijk maken hoe de interactie tussen alle systemen is. Goed, dat gaan we doen. Ed, dan rest mij niks meer dan jou hartelijk te danken. Dat je
dat was leuk. Dat had even geduurd inderdaad, maar het was leuk om.
Dat je nog bereid bent om dit te doen. Dus hartstikke goed. Ik zie je volgende week. Dan gaan we het hebben over feedback. En nogmaals super dank en tot ziens.
Jij ook. Tot ziens.
Kijkers, luisteraars ook tot ziens. En we zien elkaar volgende week weer.
Ja.
Doeg.
Dank jullie wel.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.